onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van de 111e psalm en daarvan het 5e en 6e zangvers. Wees trouw al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid paal als op onwrikbare steunpilaren. En het 6e vers, zijn naam is heilig en geducht. De vijand beeft op zijn gerucht, maar zere vrees zal altoos wezen. En wat er verder volgt uit het 5e en 6e vers van de 111e psalm. Schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in de openbaring van Johannes, daarvan het 3e hoofdstuk, de versen 7 tot en met 13. Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, en wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We herzeggen nu de schriftlezing uit Openbaring 3, vanaf vers 7 tot en met vers 13. En schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten. Want gij hebt kleine kracht en gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enige uit de synagoge des Satans, die dergene die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. En zie, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik omhaastiglijk houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods, en de naam der stad mijns Gods. Namelijk het nieuwe Jeruzalem, dat uit den hemel van mijn God afdaalt. En ook mijn nieuwe naam, die oren heeft die horen. En wat de geest tot de gemeente zegt, tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we dus aangezicht des Heren in het gebed. Heren, gij zijt de overal omtegenwoordige God. En gij hebt u aangekondigd als de verhoogde Immanuel aan de zeven gemeenten van Klein-Azië. Die zeven gemeenten die verwoordigen de ganse kerk op aarde. En o Heere, gij spreekt nog door uw woord en geest, en dat zal blijven tot aan de volleinding der wereld. Ja, dat woord zal eeuwig stand houden en zal geen duimbreed wijken, want uw woord blijft tot in der eeuwigheid. En ook uw heilige wet, die gij de sterveling zet, is een eeuwigdurende wet. O Heere, dat getuigenis ook in onze dagen nog gehoord mag worden, en het zal gehoord worden, want die prediking die mag geschieden naar de volle raad Gods, waar het woord recht gesneden wordt. O Heere, die zal niet zonder vruchten blijven. Maar gij zult ermee doen wat u behaagt, tot bekering van velen en tot nederwerping van de sterke, tot oprichting van de zwakke en tot waarachtige bekering van verloren zondaren. En o Heere, dat wij ook op deze avond onder het geklank van uw heilig een eeuwigdurend getuigenis mochten verkeren, dat mochten wij er maar acht op slaan, wat een goedgunstigheid dat is. Bij u vandaan, o Heere, om te horen de woorden van de levende God. Want Heere, gij hebt u toch geopenbaard in uw woord. En gij hebt laten optekenen door verschillende bijbelschrijvers in de middelijke weg, bestuurd en ingegeven door die enige bijbelschrijver, het welk is de Heilige Geest, de auteur van de Heilige Schrift. O Heere, dat wij hem horen. Dat wij acht mochten slaan op hetgeen geschreven staat in de schriften. En dat we acht mochten slaan wat er geschreven staat alleen in de schriften. Sola scriptura mag dat ook ons leven tekenen, o Heere. Niet vanuit onszelf, maar vanuit die nieuwe geboorte die in Christus Jezus alleen kan plaatsvinden door de Heilige Geest, waarin gij doden komt aan te zeggen dat zij uit hun graf moeten opstaan. O Heer, en daar gaat gij mij door, want doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze horen, die ze gehoord hebben, die zullen leven. En Heere, gij gaat met dat werk door, totdat uw koninkrijk vervuld is geworden, totdat uw huis vol geworden is, totdat de laatste is toegebracht die gij hebt uitverkoren van eeuwigheid. En daar zal het einde zijn. Er zal niet het einde zijn van uw kinderen, want zij hebben eeuwig leven in Christus Jezus ontvangen, het eeuwige leven. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, o Heere, maak u bekend alstublieft door woord en geest aan onze harten. En dat we van dood levend gemaakt mochten worden, Heere, zoals we hier bij elkander zitten. En ook na ontvangen genade, Heere, doe ons herleven. Er zijn vele opwekkingsbewegingen in onze dagen, maar er is het leven wordt erin gemist. En nochtans hebt gij uw kerk op aarde, o Heere, maar zult gij uw kerk op aarde komen te herleven. Opdat er weer eer in onze landen zij, niet vanwege dat volk, maar vanwege de God van dat volk. Vanwege uw naam en uw eer, uw woord en geest, o Heere. Dat het weer een levend woord mag zijn. Een levend woord. Scherpsnijdender dan enig woord. Want dat is uw woord. Dat is het zwaard van Christus, wat uit zijn mond uitgaat. Heere, mochten we door dat zwaard worden getroffen. En als naakte zondaren voor u gesteld worden. Nu we nog leven in het heden der genade. Opdat we zouden ontdekken in de spiegel van uw heilige wet. Die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Wie we nou zijn geworden door onze diepe val in Adam. En wat we moeten worden door die ene naam onder de hemel gegeven. Door welke we moeten zalig worden. O Heere, bind het op ons hart. En dat we u zouden smeken om waarachtige bekering, maar dat we niet de daad zouden uitstellen door maar te blijven bidden, want we kunnen ook bidden en zodanig bidden om u uit handen te blijven. Maar o Heere, mocht gij er nog eens in doorbreken door de prediking van het woord en onder al uw gane getrouwe knechten, ja zelfs onder onbekeerde dominees. O Heere, want uw woord is niet gebonden. En gij hebt zelfs de grootste profetieën, de kostelijke profetieën, door Biliam laten uitspreken. O Heere, want uw woord is niet gebonden. En mochten er dan nog zielen getroffen worden, Heere, ook in onze dagen. Maar in het Westen, het is alles zo leeg, het is alles zo stil. Maar Heere, gij slaapt en sluimert nooit. En het is bij u geen wonder als er een zondaar tot bekering komt. Maar dat is wel een blijdschap in de hemel. Als er een zondaar zich tot u bekeert. O Heere, mocht het ook vanavond hier gebeuren. En dat we maar niet preken om te preken. Dat we maar niet luisteren om te luisteren. Dat we maar geen zondag bedrijven om zondag te bedrijven. Maar dat het mag gaan om uw zaken, om uw eer. Om de zaligheid van onze onsterfelijke zielen. En Heere, daartoe hebt gij uw woord gegeven en dat we die middelen mochten waarnemen. Dat we ze mochten waarnemen door het geloof. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Zonder geloof, Heere, dan is alles leeg. Zonder uw geest is alles leeg. Al is het ook rechtzinnig ingekleurd. Heere, wij doen niet mee. Maar mocht gij de aanwezigen zijn deze avond. Mocht gij spreken door uw woord en geest. Mocht gij de harten aanraken. Onze harten, o Heere, als die niet aangeraakt worden. Dan zullen we geen woord weten voor te brengen wat u behaagt. Dan zullen we geen woord op luisteren. Tot heil van onze onsterfelijke zielen. En Heere, dat we gelijk die Emmausgangers dat we u eens heilig lastig zouden vallen, blijf met ons. Heilig zouden dwingen, blijf met ons, want het is nabij de avond en de dag is gedaald. O Heere, dan wordt er een heilig moeten geboren. En mocht dat ook deze avond onder de prediking van het woord plaatsvinden, in harten van ouderen, in harten van jongeren en in harten van kinderen. En mocht ook de kinderen tot u gebracht worden door de prediking van het evangelie, o Heere. Want derzulke is toch het koninkrijk der hemelen. Hoeveel een macht van kinderscharen zal er ook in de straten van Jeruzalem wandelen om uw lof te vertellen. Maar Heere, mocht het ook aan deze zijde van het graf openbaar komen, dat uit de kind, dat uit de zuigelingen, dat gij uw sterkte daaruit hebt gegrondvest, en dat uit de kindermonden uw lof verteld mag worden. Want Heere, daartoe zijn we toch geschapen, en we kunnen het alleen maar terug ontvangen in de herschepping. Christus is het begin der schepping Gods, maar hij is ook het begin van de herschepping Gods. Ja, hij is de Alpha en de Omega, het begin en het einde. O Heere, wees gij ons begin in Christus. En wees gij onze voortzetting. En wees gij ook onze Omega. Want het is alles uit u, door u en tot u. En zonder u kunnen we niks doen, o lieve Heere. Och, dat we dan aan uw heilige voeten mochten verkeren, o Heere Jezus Christus, om van u geleerd te worden. Om door u bekeerd te worden. En om door u geleid te worden. En dat we mochten wandelen in de voetstappen van Christus. En dat hij onze leidsman zij. Ja, ons leven. Want hoe zouden wij zonder hem kunnen leven, o Heere? Dat we niet tot diegene zouden behoren die wel zalig willen worden, maar niet met Christus willen leven. Maar ook niet tot degene die alleen in dit leven op Christus zijn hopende, want dan waren we de ellendigste van alle mensen. Maar dat we hem mochten kennen als ons leven in eeuwigheid, in onze dood staat, omdat we met hem zouden sterven en leven, met hem in de kracht van zijn opstanding. Heere, gedenk de zieken, gedenk al onze persoonlijke nood, gij weet in ieder van ons in welke staat hij zich bevindt, in welke toestand hij zich en zij zich bevindt. O Heere, mocht gij er nog in voorzien, gij zijt een God der voorzienigheid, dan mochten wij ons afhankelijk weten van u, door uw woord en geest gewederbaard en door de Heilige Geest verklaard, en dat getuigenis van uw lieve geest in onze harten zou mogen worden ervaren. Want o Heere, dat we ons niet zouden bedriegen voor een eeuwigheid met ingebeelde godsdienst, kom ons daartoe te ontdekken door uw woord en geest te bestraffen en te vermanen, ja, af te snijden van onze eigen gerechtigheid die uit de wet is, om ingeplant te worden. O Heere, wat zou dat een eeuwig wonder zijn, want daartoe bestaan er geen rechten, en er is alle reden dat ge het niet doet, want daar hebben we het naar gemaakt. En er is alle reden dat gij u terugtrekt, er is alle reden, Heere, dat gij niet in het midden zijt. Maar wat zult gij dan doen met uw grote naam, o Heere? Verheerlijk dan uw naam en kracht in Christus. En dat er nog zielen behouden mochten worden van die toekomende toren. Niet om de hel te ontlopen, maar dat het mag zijn. Dat het mag zijn een werk Gods, dat het om u te doen is, o Heere. En dat is nooit vanuit onszelf. Maar het is u om uzelf te doen, in de Zoon van uw eeuwige liefde. En Heere, dat werk der zaligheid ook onder ons gekend mag worden met kracht. En dat het in onze zwakheid mag volbracht worden, o Heere. Want van nature zijn we van die krachtpatsers. Maar eigen krachten te verachten, dat wordt alleen op uw school geleerd, o Heere Jezus Christus. En dat we achter u aan mogen komen, van dood levend gemaakt. En dat we zouden berusten in uw beleid. En ook dat we verkleefd mochten zijn aan die koning der koningen en die heren der heren. gelijk een gordel kleeft aan de lenden des mans. Want o Heere, er is zo, er gaat zo'n verleiding uit van de wereld die we er zelf in geroepen hebben met onze diepe val in Adam. En maak ons schuldenaar aan de zonde van land en volk, schuldenaar aan de kerkzonde, schuldenaar, o Heere, aan de zonde van de wereld. Want Heere, waren wij niet gevallen, dan was deze wereld geen ellende, geen ellendepoel geweest. Maar gij hebt, o Heere, dit alles voorzien. En ook op de berg des Heeren zal het voorzien worden voor uw Sion. Op de berg des Heeren zal het voorzien worden voor dat kleine kuddeke. Des Heeren, dat maar geen plaats heb in deze gewesten. En dat moet reizen door deze aardse woestijn. Maar Heere, gij kunt nog een tafel toerichten in de woestijn. En dat we steunen mochten op u. In alle omstandigheden, o Heere. En de omstandigheden gaan soms dwars door de zonde. Maar Heere, de zonde staat u in de weg, want daar is bloed voor gestort. Het dierbaar bloed van Christus. En mocht gij ons alle door dat dierbaar bloed wassen en reinigen. En ons herstellen in uw gunst en gemeenschap. En ook na ontvangen genade, o Heere. En dat we door Christus gewassen mochten worden, de voeten. Want als we rein zijn, dan hebben we voetenwassing voor nodig dagelijks. En alleen door u, o Heer Jezus Christus. Want als gij wast, als gij de voeten wast, dan kunnen we weer huppelen en springen van zielenvreugd. Omdat u het hebt gedaan. Verbreid dan uw eer en naam onder ons, maar ook dat we nog aangewend en gebruikt mochten worden tot de bekering van de heidenen, heren van onze naaste buren, in Jeruzalem, de Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Want gij zult uw naam verhogen en gij zult uw volk Israël bekeren. En de aarde zal nog eenmaal vol worden van de kennis des Heren, ondanks ons, ondanks de omstandigheden. Gedenk dan nog aan uw vastgestaaf verbond. En laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Want Heere, ons land is vol van duistere moordspelonk en ons hart is al niet beter. Maar mocht gij uw naam verhogen, aan uw verbond gedenken. En dat in Christus om Jezus wil. Amen. Geliefde gemeente, aan de orde van behandeling is de brief aan de gemeente van Philadelphia. En we wensen deze brief in afhankelijkheid des Heren met u te overdenken aan de hand van drie punten. Te weten, de drie punten. Te weten, een geopende deur die niemand sluiten kan. En ten tweede, een kleine kracht die niemand breken kan. En ten derde, de kroon des levens die niemand nemen kan. Dus ten eerste een geopende deur die niemand sluiten kan. En ten tweede een kleine kracht die niemand breken kan. En ten derde, de kroon des levens die niemand nemen kan. Geliefden, de stad Philadelphia ontving haar naam van Attalus de Tweede. Philadelphus van Pergam, die leefde in het jaar 159 tot het jaar 138 voor Christus. En deze Attalus de Tweede, die heeft de stad Philadelphia laten bouwen. En als gevolg van veel voorkomende aardbevingen in dat gebied was de stad dun bevolkt, waardoor de economie niet van de grond kwam en er was dan ook bijna geen handel. Maar toch had Christus in deze stad zijn gemeente en zijn getrouwe getuigen. Want de Heere is niet aan tijd of plaats gebonden en ook niet aan omstandigheden gebonden. En hoewel Philadelphia geen bloeiende handelsstad was, bloeide wel het geestelijke leven in die stad. En waren de christenen daar verenigd in het ware zaligmakende geloof dat door de liefde is werkende. En opmerkelijk hierbij is, geliefden, dat de naam Philadelphia broederliefde betekent. Dat is opmerkelijk. En in de aanhef van de brief aan de gemeente van Philadelphia spreekt de verhoogde Immanuel niet zonder oorzaak over zijn sleutelmacht. Christus heeft alle macht in hemel en op aarde. En alleen hij heeft de macht om de toegang tot het hemelhof te openen en te sluiten. Ja. Ondanks de kleine kracht van deze gemeente ontvangt zij van hem, van Christus, de verhoogde Immanuel, een geopende deur. Ik moet het anders zeggen, geliefde. Juist omdat de leraar van die gemeente een kleine kracht heeft, ontvangt hij een geopende deur bij God vandaan. De voorganger van Philadelphia had eigen kracht te leren verachten en dat wordt alleen op Jezus school geleerd. De kracht van Christus getuigen is zeer klein en zwak. Maar juist dan is de levende kerk onoverwinnelijk in haar hoofd. Want zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus het deert niet als je kracht klein is, geestelijk. Maar als je maar leeft op rekening van een almachtig God in Christus, want dan ben je machtig. Paulus zegt dan ook, als ik zwak ben, dan ben ik machtig, namelijk in Christus. Want ik vermag alle dingen. Door Christus die mij kracht geeft, zegt hij. Ja, die mij kracht geeft. Ja, dat moet eigenlijk zijn, weet je wat er in de grond al staat? Die mij versterkt. Want Gods volk heeft niet de beschikking over ingestorte krachten, zoals Rome leert. Want geloof maakt niet sterk, maar zwak. Zij wordt versterkt door de kracht Gods, dat is Christus. Je kunt dat lezen in 1 Korinthe 1 vers 24. Christus is de kracht Gods. Gods volk heeft meestentijds maar een zwak geloof. Ze zijn doorgaans klein van moed en krachten. Maar hen staat een sterke helder zij, die God zijn volk heeft beschoren. Nou, Christus kondigt zich in de brief aan de engel der gemeente van Philadelphia aan als de heilige en de waarachtige. De heilige serafijnen roepen een driewerf heilig uit voor de troon en het lam. En Christus is verhoogd boven alle naam. Hij is gezeten aan de rechterhand des vaders in de troon. En alle machten en krachten zijn hem onderworpen, want hij regeert en zal zijn almacht tonen. En Christus is de heilige. Alles wat hij zegt is heilig. Want zijn woord is heilig. En alles wat hij doet is heilig, want zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid. En zijn gerechtigheid oneindig. Christus is niet alleen in zichzelf heilig, hij maakt ook heilig. Die ons geworden is wijsheid van God, rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. En Christus is niet alleen de heiligmaker voor zijn volk, hij is ook haar heiligmaking. Christus is een volkomen zaligmaker. En hij is waarachtig waar, zowel in zijn belofte als in zijn dreigementen. Christus is waarachtig God, schepper van hemel en aarde. Het begin der schepping Gods. En hij verdelgt de goddelozen. En Christus is de weg, de waarheid. Ja, hij is de opstanding en het leven. Hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Want zijn woord is de goddelijke, geïnspireerde en levende waarheid. Je mag aan alle boeken twijfelen, behalve het boek der boeken. Dat is waar van Genesis 1 tot en met Openbaring 21. Elke letter in Gods woord is waar. Vandaag in de dag wordt de schrift kritiek, neemt hand over hand toe. Zelfs wat zich noemt de gereformeerde gezindheid. Ik geef er nog een cent voor. Dan zeggen ze dus de zes scheppingsdagen, dat zijn zes perioden geweest. Geloof ze niet! Want het was avond geweest en het was morgen geweest. Het ziet op 24 uur. Een heel die schriftkritische beweging, daar is de duivel architect van. En de regisseur. Geloof ze niet. Al was er een engel uit de hemel, geloof ze niet. Gods woord is eeuwig waar. De opperzangmeester van Psalm 45 bezingt dan ook de heerlijkheid van Christus, het vlees geworden woord. God, uw zwaard aan uw heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. En rijdt voorspoediglijk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid. En rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal vreselijke dingen leren. Ja. Tegenwoordig willen ze een Christus, hè, die alleen maar zalige dingen leert. Nee, weet je wat de psalmist zegt? Uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. De eigenschappen van Christus zijn zowel vreselijk als heerlijk. Als koning zal hij de aarde richten, de wereld in gerechtigheid en alle volken in rechtmatigheid. En Christus' woorden zijn woorden van heerschappij. Hij spreekt als machthebbende. En geliefden, als het woord niet meer door het gezag van de Heilige Geest gepreekt wordt, dan maken er mensen spotreden van. Dan krijg je allemaal van die stripverhaalkerken. Ja. En van die bewegingen. Ja, van neem maar aan en klaar is Kees. Ja, dat is een Gods woord tot een stripverhaal maken. Heel die hardkraaibeweging, dat is ene hardkraai van God af. Maar de woorden van Christus zijn waarachtig. Hij is de verhevene, de gegevene des Vaders. Vol van genade en waarheid. En de heerlijkheid is daar waar Christus is. Hè? De heiligheid is daar waar Christus is. En de waarachtigheid is daar waar Christus is. En buiten Christus is alles hel, graf en duivel. Leugen, verderf, dood en vernieling. Maar in Christus is alles heilig. Verheven, waarachtig, zalig, vast, omdat hij de rots der eeuw is. Hè? Die de sleutel Davids heeft verzegeld. Christus sluit de hemel voor hypocrieten en hij sluit de hel voor zijn volk. Christus heeft niet alleen de sleutel Davids, maar ook de sleutels van hel en dood. En de sleutel Davids is de sleutel van het koningschap. En David was koning over Israël, maar Christus is koning over het geestelijke Israël. Hij regeert de gemeente, want hij is het hoofd van zijn gemeente. En als wij behoren tot het lichaam van Christus, geliefde, dan zijn we ook elkanders leden. Het hoofd is nooit gescheiden van het lichaam en het lichaam niet van het hoofd. Christus is altijd met zijn volk alle de dagen, totdat de verleiding der wereld. En de levende kerk ontvangt brieven van Christus. En hij laat het zijn onderdanen weten hoe hij over hen denkt. Ik weet uw werken. De gemeente van Philadelphia bezit geen geld, maar goud. Genadegoud, genadewerk. Beproefd komende uit het vuur. En de gemeente van Philadelphia is een gemeente onder het kruis. Getrouw in woorden en werken. En net als de gemeente van Smyrna. En die gemeente hadden getrouwe dienaars. En getrouwe voorgangers. Getrouwe leraars. Die het woord recht sneden. En zich niet hadden verzwagerd met de economische geldgod in onze dagen. En ook in die dagen. Daar hadden ze zich niet mee verzwagerd. En we hebben vanmorgen gehoord, geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. En vele refo-beleiders in onze dagen hebben zich met vele smarten doorstoken, omdat ze zwanger zijn van de geldgod. Op en onder de kansel. En dat zijn christenen die geen dubbeltje voor hun naaste in nood over hebben, maar zichzelf vetmesten tot de dag der slachting. En ik heb ze meegemaakt, geliefden, die huizen bouwden als kastelen, maar nog geen cent hebben voor de evangelieverkondiging in binnen- en buitenland. De jacht naar het geld heeft ze miljoenen verslagen. Ook het refodom staat in de top 10 van het bezit van de macht van het geld. En voor het geld gaat men over lijken, op en onder de kansel. En ik heb vanmorgen gezegd, geloof het politieke nieuws niet. Want achter de schermen geschiet er altijd heel wat anders. En dat is ook zo in de kerkpolitieke beweging. In het kerkpolitieke nieuws. Allemaal vrome verhalen. Maar mensen, God ziet het hart aan. En de brede weg is voor de eigenwillige godsdienst een weg bij uitstek voor zwarte handel. Hè? Zwart geld, zwarte pakken, witte borden, holle woorden. Uitgestreken gezichten en maffia-achtige praktijken. En dat was al zo tijdens de omwandeling van Christus op aarde. En er is nog niks veranderd, hè? Want er is niks nieuws onder de zon. De gemeente van Philadelphia verkeerde echter onder een andere macht. Hè, namelijk onder de macht, onder de almacht van Christus. Voor hen gold het in wat de profeet Malachi uitspreekt. In Malachi 4 vers 2. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugel. En gij zult uitgaan en toenemen als meskalveren onder het kruis. Alleen dan zul je uitgaan en toenemen als meskalveren onder het kruis. En als je niet onder het kruis van Christus verkeert, dan mest je eigen zelf vet als tot de dag der slachting. Er zijn ook meskalveren, maar dan in een heel andere zin. En de gemeente van Philadelphia verkeerde niet alleen onder het kruis, maar ook onder de sleutelmacht van Christus en onder zijn koningschap. He? Christus heeft niet alleen de sleutel Davids, hij doet er wat mee, namelijk openen en sluiten. He? Hij opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Dat geldt voor het tijdelijke, dat geldt op alle gebied, op het geestelijke. Hij opent en niemand sluit. Hij sluit en niemand opent. Mensen, je kunt nog zoveel organiseren, maar als Christus sluit, dan opent niemand. En als je van God geroepen bent tot de evangelieverkondiging, waarachtig door hem bekeerd, ontbloot, bedekt met de mantel der gerechtigheid van Christus, bekwaam gemaakt en uitgestoten, en je krijgt van hem een geopende deur, dan zal niemand die kunnen sluiten. En Eliakim, de zoon van Hilkia, is hier in een type van Christus, hè, waarvan de profeet Jesaja getuigt, en ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen, en hij zal open doen en niemand zal sluiten, en hij zal sluiten en niemand zal open doen. En Eliakim was aangesteld als minister van Financiën, laten we het zo eens zeggen, onder koning Hizkia. En hij beheerde de sleutel van de schatkist. Nou, Christus is de meerdere Eliakim. Hè? En dat is de enige autoriteit die de sleutelmacht heeft over de schatkist des hemels, het evangelie van zijn koninkrijk. En hij schenkt soevereine genade aan wie hij wil. En hij verwerpt ook wie hij wil. Hè, Christus is alle macht gegeven door de Vader. En de leidsels van het wereldgebeuren liggen in zijn handen. Want de wereld verkeert nou in een economische crisis. Ja. Maar werd het maar eens een geestelijke crisis, geliefden. Want wij hebben God het hoogst misdaan en we zijn van het heilspoor afgegaan. En als je nou geen geld meer in je handen hebt, dan is God nog dezelfde. Hè, die de sleutel Davids heeft. De zaligheid is niet aan geld gebonden. De zaligheid is aan God gebonden. En de sleutelen van het hemelrijk zijn de kerk evenwel toebetrouwd, maar onder de supervisie van Christus. Rome heeft die supervisie van Christus overboord geworpen. En zelf de macht naar zich toegetrokken. Maar Christus geeft deze sleutelen nooit uit handen. Nee, hij heeft die sleutels de kerk toebetrouwd. Ofwel, in bruikleen gegeven. En Christus zegt tot zijn discipelen, en ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat gij ontbinden zult op aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Christus heeft zijn knechten twee sleutelen van het hemelrijk gegeven. Ten eerste, de ambtelijke volmacht om het evangelie te verkondigen en om de sacramenten te bedienen, waardoor de gelovigen versterkt worden van hun aandeel in Christus door het geloof. En ten tweede de kerkelijke tucht te handhaven, de ongelovigen en de onboetvaardigen aan te zeggen dat zij geen deel hebben aan de vergeving der zonden, en daarom van het gebruik van de sacramenten weren en van de gemeenschap der gelovigen uitsluiten. Nou, deze twee punten spreken voor zich. Maar over de tucht is al heel wat te doen geweest, geliefde. En er wordt wat mee gesjoemeld, hè. Maar dat de Heere de kandelaar verplaatst, daar ligt men niet over wakker. Het gros belijder slaapt een definitieve en een fatale slaap des doods, hoort u? Nog even over de tucht. Volgens de Heilige Schrift begint de tucht niet bij de kerkenraad, maar bij de gemeenteleden. Ja, je kunt dat lezen. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, gaat heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. En indien hij u hoort, dan hebt u uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee getuigen met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord zal bestaan. En als zij dan geen gehoor geeft, dan zo zegt het de gemeente. En indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zegt Christus, zo zei hij u als een heiden en een tollenaar. En de tucht, dat gaat niet alleen over godsvolk, ook niet alleen over avondmaalgangers. De tucht geldt alle doopleden, ambtsdragers in kluis. En alle die objectief in het verbond zijn, staan onder de kerkelijke tucht. Als men iets tegen iemand heeft, dan gaat men meestal direct naar een kerkenraad of men laat de zaak rusten. Maar dat gaat in beide gevallen tegen de schrift in. Openbare zonden dienen openbaar beleden te worden en bestraft te worden. Maar verborgen zonden moeten verborgen beleden en beweend worden. En als er een conflict is tussen twee broeders, dan moet dat met getuigen moet dat opgelost worden. En zo niet, zeg het de gemeente. En wanneer is een zonde openbaar? Heel eenvoudig, als iedereen het weet. Een verborgen zonde weet niemand dan de dader zelf. Een openbare zonde is een zaak van de kerkenraad. Het dient door de dader openbaar belijdenis van zonde in het midden der gemeente te worden afgelegd. Niet alleen in de consistorie hoor. Om een voorbeeld te geven is een postbode met een gedoopt voorhoofd PTT-folders met erotische inhoud in de brievenbussen deponeert. En dan moet hij of zij onder de tucht gesteld worden. En hetzelfde geldt voor boekhandelaren die het boek of popster-cd's in zijn schappen heeft staan. Ik sprak eens een zware broeder aan over de verkoop van allerlei kranten. En ik wees hem op de godonterende advertenties in bepaalde dagbladen die hij verkocht. Maar weet je wat hij zei? Het gaat niet om de advertenties, maar om het nieuws. Oh ja. Dan ziet u, als het om geld gaat, gaan alle principes overboord. Maar ik zal u zeggen, geliefden, als men op deze wijze principieel denkt te zijn, dan houdt men een ijdele godsdienst aan de hand. Een godsdienst zonder God. En dat staat op één lijn met de aflathandel van Tetzel. En die is wat dat betreft nog springlevend. Als het geld in het kistje klinkt, zielt hij in de hemel springt. Ja. Al gaat het ook onder een reformatorische vlag. Als het geld in het laadje glijdt, ben ik mijn principes een pootje kwijt. Ja, dat is een principeloos leven. Een goddeloos leven. En tegenwoordig is het ook de zogenaamde loterijcultuur. Dat gaat gepaard met grote sommen gelds. Het is gewoon een moderne aflathandel. Een goddeloze praktijk. En een regelrechte aanslag op Gods voorzienigheid. Geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Alle kwaad. En dat geldt met name in de gereformeerde gezindten. Overal waar het woord revo voor staat in onze dagen. Ik heb er een afkeer van gekregen. Want het is dikwijls pure business onder een vrome vlag in het kader van de geldgierigheid. En wat de kerkelijke tucht betreft, de zonde tussen twee of meerdere personen, dat is in eerste instantie een zaak tussen die personen zelf. En luistert de dader niet, dan moet men een getuige erbij halen. En luistert hij of zij nog niet, dan moet men naar de kerkenraad. En dan dient die zaak behandeld te worden. Maar ik ben er zeker van dat de sacramenten op grove schaal worden ontheiligd, omdat men allerwege over de zonde heen leeft en ook over die van anderen. Maar vroeger werden bij de Joden werd een jongetje van 13 jaar ingewijd als een bar mitzwa. Weet je wat dat betekent? Dan werd hij verantwoordelijk over heel de gemeente. Mensen, dat zijn we kwijt. We leven in het tijdperk van het privégeloof. En je kunt er aan de kerkeren, kun je er helemaal niet meer op aanspreken. Weet je wat ze zeggen? Waar bemoeit u zich mee? Maar dat is een ongoddelijke godsdienst. Privéterrein. Daar kom je in de Bijbel niet tegen. Want we zijn elkanders leden. En ook ten aanzien van de sacramenten, met name die van het avondmaal. Paulus zegt niet voor niks. Hè, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Niet onderscheiden het lichaam des Heren. En daarom zijn er onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Dat moet de gemeente aangezegd worden als dat nodig is. En dat moeten gelovigen onder elkander kunnen aanzeggen als dat nodig is. Want krachtens het ambt aller gelovigen ben je verantwoordelijk voor heel de gemeente. Dus als er een dominee misspreekt, dan ga je maar naar de consistorie en dan ga je het maar zeggen. En dan stap je op van je bank en dan zeg je: dominee, ik heb een last op mijn hart. En dat moet eraf. En ik had het in Springfort, geliefde. En de heren die kwamen tegen. Er werd gepreekt. Er werd een ongoddelijke preek gehouden. Weet je wat er gepreekt werd? Dat we het leven van Noach maar na moesten doen. Noach was dan een godzalige man. En dat was die hoor. En dan moesten we het voorbeeld van Noach maar nadoen. Ja. Maar de heren die bond het als een last op mijn hart. En ik moest naar de consistorie. Na afloop van de prediking. En ik zeg: dominee kerkenraad, ik heb u wat te zeggen. Als ik het leven van Noach na moet doen, dan leg ik vanavond stom dronken en spiernakend in de tuin. Want Noach die lag dronken in de tent, geheel ontkleed. Ik zeg: ik heb geen woord over de gerechtigheid van Christus gehoord. En Noach moest leven van de gerechtigheid van Christus. Daar heb ik geen woord over gehoord. Waardeloze preek. Zijn we kwijt, geliefde? Men neemt de eer van elkander aan. Ja. Maar dat oordeel gold niet voor de gemeente van Philadelphia. Hoort u? Want de gemeente van Philadelphia, geliefde, die heeft de geopende deur gekregen van de verhoogde Immanuel. En de geopende deur is in de eerste plaats een geopende toegang tot de troon der genade door des Heren Geest. En in de tweede plaats kan de voorganger van Philadelphia het evangelie prediken in de betoning des geestes en der kracht. Hè, ondanks alle mogelijke tegenstand. Hè, van binnenuit en van buitenaf. Hè, Paulus zegt: mij is een krachtige deur geopend. Hè, maar er zijn vele tegenstanders. Hè, dat is nou echt het kenmerk van een geopende deur. Er zijn altijd vele tegenstanders. Hè, meer in de kerk als vanuit de wereld hoor. In de kerk, daar zitten de tegenstanders. Op en onder de kansel. Maar als de Heer een deur opent, en wie zal dan die deur sluiten, geliefde? Niemand kan die sluiten, zegt Christus. En ook de duivel kan de verbreiding van het evangelie en de vrucht op de rechte prediking niet tegenhouden. Hij kan die wel bestrijden. Dat is dus ook noodzakelijk. Want zonder strijd geen overwinning. En meestertijds moeten de vijanden van het kruis nog medewerken aan de zaak van Christus. Want wat de duivel ten kwade bedenkt, dat keert God ten aanzien van het koninkrijk Gods ten goede. De vijanden hadden Johannes naar het eiland Patmos verbannen. En ze hadden wel gezegd tegen elkaar: ziezo, daar zijn we mooi vanaf van die man. Maar wat de duivel ten kwade had bedacht, had God ten goede bedacht. Want Johannes moest naar Patmos. Hij moest die brieven optekenen. De brieven naar de zeven gemeenten in Klein-Azië. Dat is de kerk van alle tijden en plaatsen. En ook in het leven van Gods ware kinderen, geliefden, moet alles medewerken ten goede. Alles, alles, alles. Een geopende deur betekent ook dat er vrucht was op de prediking. In de gemeente van Philadelphia. In Philadelphia kwamen er zielen tot waarachtige bekering. Vijanden werden met God verzoend. We hopen er straks nog nader op terug te komen als de Heer het geeft. De Heer gaat door met het toebrengen van de zijnen. Tot aan de verleiding der wereld. Want het woord van onze God is nooit gebonden. Al gelooft het merendeel van de kerkgangers daar niks van. Het hangt gelukkig niet aan de kerkelijke opinie, geliefde, Godzaak, maar aan de uitverkiezende genade Gods in Christus. Hè? Want zijn raad zal bestaan, hij zal al zijn welbehagen doen. En als de gemeente van Philadelphia geopende deur ontvangt, dan kan niemand die sluiten. God is niet tegen de oude mensen. Je kunt wel tegen God strijden. In Engeland is er een beweging aan de hand. Hè, daar willen de mensen hun doop ongedaan maken. Ja. Die willen dus God ongedaan maken. Nou, ga er maar aan staan. Je kunt God wel uit je leven schrappen. En daarmee houdt hij niet op te bestaan. Voor die God zullen we alle moeten verschijnen. Want wij alle zullen moeten verschijnen. Zullen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. De God wil uit je leven bannen. Maar geliefde God is niet uit te bannen. Hij gaat door. In het uitbreiden van zijn koninkrijk. En hij gaat ook door met de oordelen. Al is de kracht van de getuigen van Christus klein, dat is niet erg. He, want de zulken hebben een grote God, voor wie niets te wonderlijk is. En de predikant van Philadelphia had een kleine kracht. Wat betekent dat eigenlijk? Zijn kracht was mikros, staat er in de grondtaal. Dat is minuscuul. Die man die had geleerd dat hij zonder Christus nog geen vinger kon bewegen, nog geen woord tot Gods eer kon voortbrengen. Ben je er al achter gekomen, geliefde? Dat we zonder Christus nog geen vinger kunnen bewegen. He? Zijn kracht was Christus. En de kracht Gods. En Gods kracht wordt altijd in zwakheid volbracht. He, maar die kleine kracht Gods. He, die kracht Gods die Christus is. Die kan niemand breken. He, dat wordt geopenbaard in onze zwakte. He, de leraar van de Philadelphia had een kleine kracht. Maar niemand kon die breken. Hè, want hij werd in beweging gehouden. Hè, door Gods kracht. En zijn getuigenis stond in het kader van de opstandingskracht van Christus. Het gezag van de Heilige Geest. En niemand kon die kracht. En niemand kan de kracht Gods. Hè, want Christus heeft alle krachten, alle aardse krachten, machten en krachten overwonnen. Hè, de duivel heeft het wel geprobeerd. Maar hij heeft zijn tanden op Christus stuk gebeten. Zijn kop is vermorzeld geworden door de kracht van Christus' opstanding. En om die reden had de leraar van Philadelphia een geopende deur ontvangen. Want ben je gestorven aan eigen krachten en ben je gestorven aan ingebeelde vermogens, dan opent Christus een deur in hem, door hem en tot hem. Ik zat eens als een dode hond aan het avondmaal, geliefde. En dan begint die dominee de brief van Philadelphia te lezen. En het eerste werkwoord van die brief daalde met zo'n kracht in mijn hart, dat mijn hart in 1000 stukken brak en ik haast niet op mijn stoel kon blijven zitten. Schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. En met die woorden werd ik in mijn schrijversambt bevestigd door de Heilige Geest en ik ontving een geopende deur bij God vandaan, die niemand kan sluiten. Ook de afgunst van sommige van Gods kinderen kunnen die geopende deur die we van de Heere ontvangen hebben niet sluiten. Ikzelf ook niet. Als hij opent, wie zal dan sluiten? En ze kunnen je wel belasteren. Oh ja. Maar dat hebben ze de Heere der Heerlijkheid ook gedaan. En een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heere. Mijn kracht is klein, maar ik hoef niet door eigen kracht die deur open te houden. Want als Christus een geopende deur geeft, er komt geen menselijke kracht aan te pas om die deur open te houden. Want de deur is open en het blijft open. Hoewel er vele tegenstanders zijn. Maar Christus zelf is mijn kracht. En hij is ook mijn open deur tot God. Want hij is de deur der schapen. De geopende toegang tot de troon der genade is Christus zelf. En dat is een privilege, geliefde, voor al degenen die in zichzelf geen krachten meer hebben. Maar alle hulp en heil van hem verwachten voor tijd en eeuwigheid beide. Want Christus is het van wie het volk zijn sterkte heeft. En de sterkste is enkel ijdelheid. Je kunt 1000 maal beter krachteloos en machteloos zijn in jezelf, levend voor rekening van God almachtig, dan de kracht hebben van een stier of de kracht hebben van Goliath zonder God. Je kunt 1000 maal beter een klein geloof hebben en een grote God die wonderen doet dan een groot geloof waar God niet vanaf weet. En de zaligmaker zegt, zo gij een geloof had als een mosterdzaadje, gij zou tot deze berg zeggen, ga heen van hier derwaarts en hij zal heen gaan En niets zal u onmogelijk zijn. Ja, je hebt altijd van die mensen met een zogenaamd groot geloof. Nee, maar er gebeurt nooit wat. En ze kunnen met hun grote geloof nog geen zandkorrel verplaatsen. Ja, dan heb je ook nog van die tobbers die het altijd missen. Hè, maar ze hebben het altijd over zichzelf. En ze klagen steen en been en houden dat voor een waar kenmerk. Maar de zwakgelovigen, die hebben het over God. Die helpt in nood. Hè, zowel in het geestelijke als in het tijdelijke opzicht. Een kleine kracht met een grote God is beter dan een garnizoen soldaten zonder God. Hè. Een zwak geloof is beter dan een schijngeloof. Een paar gladde stenen door God bestuurd is beter dan de spies van Goliath. He, al was die schacht van zijn spies gelijk een, wezen, gelijk een weversboom. He. Weet je wat dominee van der Poel eens gezegd heeft, Johannes van der Poel? En daar ben ik het mee eens. 1 gram genade is meer waard dan 1000 pond godsdienst. Ja, zo is het. De gemeente van Philadelphia, geliefde, had genade. Want zij had het woord bewaard en de naam van Christus niet verloochend. Maar Christus zegt, voorwaar zeg ik u, zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. En u zegt, wat betekent dat eigenlijk, het woord bewaren? Wel, het woord bewaren betekent door genade eruit leven. Het woord van God is dan niet alleen een lamp voor de voet en een licht op het pad, maar ook je leven. Alle dingen worden immers gedragen door het woord zijn kracht. Dan wordt het woord, het goddelijke woord, je levensbron. Het woord bewaren betekent ook en niet van afwijken, niet ter rechter nog ter linkerhand. Weet je wat het ook betekent? En niets aan toedoen en er niets aan afdoen. Het ware geloof dat door de liefde is werkende geliefde, kan namelijk niet verdragen dat aan het woord afbreuk gedaan wordt. En dan kan je het niet verdragen dat er in de reformatorische beweging krachten opstaan, zogenaamde godgeleerden, die aan de 6x24 uur schepping lopen te plukken. Dat kan je niet verdragen. Dan ga je stem verheffen met macht. Als Gods woord het niet meer waard is om verdedigd te worden, geliefde, dan zal de Heilige Geest van u wijken. Predikers, in onze dagen, ik heb u wat te zeggen. Als Gods woord het niet meer waardig is om verdedigd te worden, dan zal God van u wijken. En dan zal hij zich tegen u keren. De christenen in Philadelphia leefden uit het woord en bewaarden het. Ze leefden eruit, omdat ze het woord bewaarden, niet in eigen kracht. Nog door eigen vernuft, maar door de Heilige Geest. Dat is een leven des geestes. Gods volk wandelt naar de geest en niet naar de letter, naar de geest. U zegt een David dan die in de zonde viel. Ja, het bleef de man naar Gods hart. Simson bleef de Nazireer Gods. Dat is geen afval door heiligen. Ja, ook Gods volk kan werken des vleeses openbaren. En dan komt ze maar al te veel in te leven. En dan roept Asaf het uit, ik ben een groot beest bij God. Nou, zulke leven naar de geest. En de Heilige Geest maakt de woorden van Christus krachtig en indachtig. Hè? Dat is de vrucht van Pinksteren. En Pinksteren maakt plaats voor de inwoning van de Vader en de Zoon. Tegenwoordig gooien ze al de heilsfeiten op één hoop. Dat is niet waar, hoor, liefde. Dat is onderscheiden. Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren en mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. En Christus spreekt in deze tekst van meervoud, wij zullen. Er is dus een onderscheiden kennis aan de vader en aan de zoon. God de vader en God de zoon maken woning in het hart, dat het woord bewaart door de Heilige Geest. En niet alles op een hoop gooien. Van onderscheiden kennis in de drie eenheid moet men tegenwoordig niet veel meer hebben. Maar we moeten met een drie ene God verzoend worden. Dan krijgen we kennis aan de drieheid in de eenheid. En de eenheid in de drieheid. Daar getuigt Johannes van. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde. De Geest, het water en het bloed. En deze drie zijn tot één. En de wetskennis Gods gaat aan de zaligmakende kennis in Christus vooraf. We hebben niet tegen Christus gezondigd. Maar tegen God. We hebben tegen God gezondigd. En we staan in de schuld bij de eerste persoon van het goddelijke wezen. En als we Christus mogen kennen, en als hij zich in ons hart geopenbaard heeft, door woord en geest, dan krijgen we in Christus ook kennis aan God de Vader en het Abba Vader. En tenslotte leren we ook de Heilige Geest kennen als de derde persoon van het goddelijke wezen en niet alleen in zijn werkingen. De Heilige Geest sprak tot Filippus: voeg u bij deze waar. En dezelfde geest verhinderde Paulus en Silas om het woord in Azië te spreken. De Heilige Geest is de eerste in werkingen, maar als persoon wordt hij het laatste gekend in het leven des geloofs. De gemeente in Philadelphia was een stad op een berg en een licht op een kandelaar. In tegenstelling tot de gemeente van Sardis en Laodicea. En de gelovigen in Philadelphia bewaarden het woord. Genade heeft namelijk de ontegenzeggelijke eigenschap om het woord te bewaren. Het woord bewaren betekent niet het woord bewaren zoals wij levensmiddelen in de vrieskast bewaren. Nee. Het woord bewaren is een werkzaamheid des geloofs. Dat is niet lijdelijk. Het zaad dat in de goede aarde valt zijn deze die het woord gehoord hebbende hetzelfde in een eerlijk en goed hart bewaren. En in volstandigheid vruchten voortbrengen. Dat is niet leidelijk. Het woord bewaren is vruchtbaar. Het brengt vruchten voort van geloof en bekering. Die brengen de gelovigen zelf niet voort. Nee. En ze dragen vrucht. Gods kinderen dragen vrucht. Nou, die worden er maar aan gehangen. En zo wassen ze op in de genade en kennis van Christus. En degene die niet opwassen in de genade en kennis van Christus bewaren het woord niet. En die mensen die kun je tegenkomen, dan hebben ze het over Christus. Ja. En over geloof en over genade. En dan kom je ze 10 jaar later tegen en dan zijn ze nog niks gevorderd en praten ze nog precies hetzelfde. Die mensen hebben elke dag wel een stel tekst op de lippen, maar niet één in het hart. Maar ik zou je zeggen, geliefde, beter één belofte in het hart dan de hele Bijbel in het hoofd. En op een andere plaats spreekt Christus een zaligspreking uit, die ten volle gold voor de gelovigen in Philadelphia. Zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart. Dat is Gods woord bewaren. Dat is overdenken, mediteren. En daarmee in het gebed mee voor de Here komen. Dat is Gods woord bewaren. Er niet van afwijken. Nog de rechter, nog de linkerhand. Eruit leven en ervan getuigen. Dat is Gods woord bewaren. En gij hebt mijn naam niet verloochend. Wat is Christus verloochenen eigenlijk? Dat is hem met de mond belijden en met de werken verloochenen. Vroom praten en links leven. Dat zijn de zogenaamde zonderschristenen. Maar weet u, geliefde, wie Christus feitelijk alleen maar kunnen verloochenen? Dat is Gods volk. Om iemand te verloochenen moet je de persoon kennen. Nou, Petrus verloochende zijn meester omdat hij hem kende. Maar hij kreeg evenwel berouw omdat hij voor rekening van Christus leefde. Bij Judas lag dat gans anders. Hij verloochende Christus niet, maar hij verraadde hem. Judas kende Christus niet. Judas kreeg geen berouw, maar wroeging. En wroeging brengt de mens aan de strop. En hier in deze brief wordt echter over verloochenen gesproken in de zin van hem niet liefhebben. De gemeente van Philadelphia, die had Christus lief omdat hij hem eerst heeft lief gehad. En zij hebben zijn naam niet verloochend. En zij beleed hem in woord en daad, met hart en mond. En dat kost dat er. Dat kost je naam, je stand en je eigen ik. Maar dat is niet erg. Want er is maar één naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. En zijn naam moet daarom ook eeuwig de eer ontvangen. Weet u wanneer we Christus ook verloochenen, geliefde? Zodra we belijdenis des geloofs hebben gedaan en hem ondanks niet lief hebben. Hè? Maar daar hangt wel met eerbied gesproken een prijskaartje aan. Maar zo wie mijn naam, wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. En als je belijdenis des geloofs doet zonder geloof, is dat een verloochening van Christus. Voor de mensen. Hè? En als dat nooit tot schuld wordt in je leven, als je je niet bekeert, dan zal Christus je ook verloochenen voor zijn Vader. Hè? Zoals hij de dwaze maagden verloochend heeft. Ik ken u niet, zegt hij. En ze pretendeerden hem wel te kennen. Hè? Maar Christus zegt, ja, ik weet niet van waar gij zijt. Hè? Dat betekent dus dat Christus geen voorbidding voor je doet en dat je geen voorbidder hebt in de hemel. Ja, maar Christus bidt alleen en uitsluitend voor zijn volk. Ja, ook nog voor zijn volk dat toegebracht moet worden. Daar bidt hij ook voor. Ja, want het zijn de goddelozen waarvoor hij te zijner tijd gestorven is. Die liggen opgesloten in de voorbidding van Christus. En die zullen zeker zalig worden. Want Gods volk moet zalig worden. Of ze willen of niet. Maar de christenen en de gelovigen in Philadelphia, geliefden, hebben zijn woord bewaard en zijn naam van God en de mensen beleden. He? En een iegelijk dan die mijn naam zal beleiden voor de mensen, die zal ik ook beleiden voor mijn Vader die in de hemel is, zegt de Heer Jezus. Maar volk van God, daar komen we als schulden naar openbaar. Want wij zijn ontrouw, maar indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En zoals we in de gemeente van Smyrna hebben gezien, is in Philadelphia, er is ook sprake van een synagoge des Satans. En ze hadden wel een geopende deur gekregen, maar ze hadden ook vele tegenstanders. Er was sprake van een synagoge des Satans. Waar de Heer zijn kerk bouwt, dan bouwt de duivel zijn kapel. En dat is altijd het kenmerk. En in die synagogen van Satans, die zeiden dat ze Joden waren en het niet waren. He, ze logen het. En zulke Jodenmensen, dat moet je niet te ver zoeken, want sinds de zondeval zijn we mensen die ja zeggen en nee doen. En het is een wonder als het anders is. Maar hier is er sprake van vrome schijn. Hè? De huidige kerken zitten er vol van. Hè? Soms diep in zwart, maar van binnen grijpende wolven. Maar Christus zegt, zie, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Hè, sommige vijanden van het evangelie zullen de ware christenen te voet vallen en zich aan de leer van Christus onderwerpen. Dat betekent dat. En ik heb een vraag, hè. Zou dit onderwerpen nu geveinsd geweest zijn? Hè? Of als een vrucht van de waarachtige bekering? Nou, volgens de kanttekenaren is het een vrucht van waarachtige bekering. Hè? Dat klopt ook met de tekstwoorden. Hè? Aanbidden en bekennen. In de grondtaal wordt voor aanbidden proskynesosin bedoeld. Hetzelfde woord gebruikt als aanbidden van het kinderke Jezus. Hè? Door de wijze uit het oosten. En dat is wel degelijk zaligmakend. Vanuit de kennis der zaligheid. En hetzelfde woord voor bekennen, dat is gnosin. Bekennen betekent gemeenschap hebben met. Dat ziet op een innige verbondenheid in geestelijke zin. En Christus zegt dat hij sommige vijanden uit de synagoge des Satans bekeren zal. Christus is immers gekomen om vijanden met God te verzoenen. Maar nooit boven de wereld uitkomen. En zelfs niet boven de synagoge des Satans. Kan God nog mensen uitbekeren. En de christenen in Philadelphia, geliefden, die behaagden de Heer in woord en daad, in leer en leven. Hè? En er staat in het boek Spreuken, als iemand zwegen de Heer behagen, zo zal hij ook zijn vijanden met hem bevredigen. Hè? Dat ging in de gemeente van Philadelphia letterlijk in vervulling. En ook de profeet Jesaja die getuigt ervan. Hè? Ook zullen zich buigende tot u komen de kinderen dergenen die u onderdrukt hebben. En alle die u gelasterd hebben zullen zich nederbuigen, de planten uw voeten. En zij zullen u noemen de stad des Heren, het Sion van de heilige Israël. En we zullen er eerst eens van zingen. En wel uit de 72e psalm. En daarvan het 6e vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Behoeftig volk in hunne noden, in hunne lente en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden zal hij te redden zijn. Het is het 6e vers van de 72e psalm. Christus hoeft maar te spreken, geliefde, en de vijanden zullen zich nederbuigen aan de planten zijner voeten. En moet nooit vergeten dat er in Gods woord wordt opgeroepen om te bidden, en voor alle degenen die in hoogheid zijn gezeten, want God kan ze nog bekeren. Hoewel de Heer dat ook kan afsnijden, bid niet meer voor het volk. Er stonden Mozes en Elia voor mijn aangezicht. En geliefde, ik vrees dat dat oordeel in onze dagen voltrokken wordt. Dat de maat der zonde moet volgezondigd worden. Omdat er geen wederkeer is tot de God des levens. Er is wel veel godsdienst in onze dagen. Maar mijn haren rijzen te bergen. Als het woord refo wordt genoemd. Want er is altijd de zonde mee verbonden. Onder het mom van de godsdienst. Maar in het 10e vers prijst Christus de gemeente van Philadelphia, hè, dat zij het woord zijn leidzaamheid bewaard heeft. Tot aan de voleinding der wereld zal Christus zijn gemeente behouden. En de Heere zegt, en de poorten der hel, die zullen mijn gemeente niet overweldigen. O kind van God in de eenzaamheid. De poorten der hel, die zullen u niet overweldigen. Dan staat u ook met uw voeten in de zonde. De poorten der hel zullen u niet overweldigen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En gij hebt leidzaamheid voor nodig. Wat betekent dat eigenlijk, leidzaamheid? Het ziet op het evangelie, dat altijd leidzame vruchten werkt. Hè? Leidzaamheid is stille berusting in het beleid des Heren. Het is een geduldig dragen van het lijden. En waarom kunnen Gods kinderen lijdzaam zijn? Omdat Christus leeft in en door hen, door zijn geest. En omdat de Vader en Christus woning in hen maken. Christus heeft met lijden, heeft het lijden met lijdzaamheid gedragen. Lijdzaamheid is dus een vrucht van de lijdzaamheid van Christus. De ware lijdzaamheid is door Christus verworven. Hij zegt, bezit uw zielen in lijdzaamheid. Lijdzaamheid wordt geleerd in de verdrukking. En daarom kon Paulus in de verdrukking roemen. Want hij wist dat de verdrukking lijdzaamheid werkte. En de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet. Omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Ja, als kind van God moet je van het gegeven leven. En de christenen in Philadelphia waren geoefend in het woord der lijdzaamheid. Ze wisten wat verdrukking was. Ze waren geen vreemdeling van de smaadheid van Christus. En zonder genade hebben we geen kennis en de lijdzaamheid. En dan, ja, dan heb je ook geen bevinding. Een laat staan gegronde hoop. Maar dat was in Philadelphia door genade zo geheel anders. Gij geheel anders. Christus belooft hen te zullen bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. Dat wil wat zeggen, geliefden. Dat is een privilege voor Gods ware volk. En, ja, ik zou haast zeggen voor Gods volk onder het kruis. Is dan al Gods volk niet onder het kruis? Ja, in Christus jawel, geliefden, maar. We hebben het net opgelezen, dat Paulus zegt, velen onder u slapen. Maar ook de christenen uit Philadelphia, die zullen bewaard worden in de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Gods volk dat dicht bij de Heere leeft, wordt bewaard voor de verleidingen van de boze. En genade op zich bewaart de mens niet voor het kwaad. Alleen de godsvrezen wijkt van het kwaad. Dat zien we zo treffend bij Jozua. Als Potifera probeert hem tot zonde te verleiden. Jozua blijft staande door de kracht Gods. Of Jozef. En David valt erin door eigen schuld. En toch was hij de man van Gods hart. Dan hadden we maar eens meer van de godzaligheid van Jozef, geliefde. Daar zouden nog eens wat van uit kunnen gaan. Maar om Christus als je enige bekering over te houden, dan moet je wel eens diep vallen. Net zoals bij David en Petrus. God wil genade verheerlijken. En zijn genade is ons genoeg. Ondanks die scherpe doren in mijn vlees. Een engel de Satan die mij met vuisten slaat. En de meeste kinderen van God hebben geen kennis aan die scherpe doren in mijn vlees. Maar om Christus en dien gekruisigd te verkondigen, geliefde, dan kun je niet buiten een slaande duivel. Want anders wordt zijn kracht in onze zwakheid niet volbracht. Dan doe je het allemaal zelf. Maar de leraar in de gemeente van Philadelphia, die had blijkbaar veel last van een slaande duivel. Een synagoge des Satans. Had een geopende deur, maar vele tegenstanders. Bij een geopende deur, er is altijd een tegenkracht uit de hel staat er tegenover. Een vloekende duivel. Die het levende kind altijd zoekt te benauwen. En dan, om die reden heeft die dominee van Philadelphia een kleine kracht. Want we hebben geen wapens in de strijd. Tegen zo'n grote menigte. Maar geliefde, Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Opdat de sterkte Godes is. U kunt de zonde niet overwinnen in uw eigen kracht. Pas als uw kracht micros is, dat is minuscuul, tot niets gemaakt. Dan bent u geheel afhankelijk van de kracht Gods. Dat is Christus. Laat Christus uw zonde vernielen zijn, geliefde. Laat Hij uw arts zijn voor zielen, lichaam, beide. En loop niet naar de EHBO-posten van de dode godsdienst, want daar verlies je de gunst des Heren mee. Zoek het alleen onder de slip van Christus' mantel en raak de zoon voor zijn kleed aan als u door de zonde, het vlees en de duivel overvallen bent. En Jozef leefde evenwel dicht bij de Heer en dat bewaarde hem voor de zonde. En als Potifar hem probeert te verleiden, roept hij het uit. Hoe zal ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En Jozef bewaarde het woord zijn leidzaamheid. En hij berustte stil in Gods beleid, ook toen hij in de gevangenis geworpen werd. Dan weet u wat er staat, doch de Heer was met Jozef. En hij wendde zijn goede tierenheid tot hem. En hij gaf hem genade in de ogen van de oversten en van het gevangenhuis. En net als de gelovigen in Philadelphia werd Jozef bewaard in de uren der verzoeking. En want hij had het woord zijn leidzaamheid bewaard. Maar hier moet ik nog wat bij zeggen, geliefde. Want er staat nog meer in het 10e vers. Hè. Er wordt niet gesproken van een persoonlijke verzoeking. Hè, maar van een verzoeking die over de gehele wereld komen zou. Hè, hier duidt Christus volgens de kanttekenaren op de 10-jarige vervolging van de keizer Trajanus over de gehele wereld. Hè, die Trajanus over de gehele wereld heeft veroorzaakt. Over de toenmalige wereld. Maar als we echter verder lezen in het boek Openbaring, hè, dan zien we dat de kerk nog heel wat te wachten staat. Hè. De verdrukking van 10 dagen duurt tot de volleinding der wereld. En de verzoeking die over de hele wereld komen zal, wijst niet op de vervolging van keizer Trajanus, hè, maar op het merkteken van het beest. En al degenen die het merkteken van het beest zullen dragen, en dus ook het beest zullen aanbidden, zijn van de zaligheid uitgesloten. Hè. Maar Gods volk wordt bewaard in die uren der verzoeking, als de wereld met de reformatorische massa het beest zal aanbidden. En onlangs schreef een verslaggever van het reformatorisch dagblad over het recente bezoek van de Amerikaanse president Obama aan Europa. Hij kwam, hij zag en overwon. En dat is een uitspraak, geliefde, die ontegenzeggelijk staat in het kader van de aanbidding van het beest. Dat is een uitspraak die staat in het kader van de nieuwe wereldorde. In het kader van de antichrist. Maar ik moet u waarschuwen voor deze antichristelijke propaganda van het RD. Want daar kom je voor eeuwig mee om. En Christus zegt zelf, als dan zullen zij u overleveren in verdrukking. En zullen u doden. En gij zult gehaat worden van alle volkeren. Om mijn naams wil. De machten en de krachten van de antichrist maken zich op. En dat komt ook in de reformatorische media openbaar. Want die media is gecensureerd hoor, geliefde, van hoger hand. Laat je eigen niks wijs maken. Je leest media, eenzijdige media. Laat je niks wijs maken. Dus leugen en bedrog. En de liefde van velen zal verkouden. En dat is een verzoeking, want de mens is een gezelschap wezen en niet voor de eenzaamheid geschapen. En de Heilige Geest zegt bij monden van de apostel Jacobus, zalig is de man die de verzoeking verdraagt. Hè? Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. Met welk de Heere beloofd heeft degene die hem lief hebben. Het leven der godzaligheid, geliefde, dat brengt eenzaamheid met zich mee. Dat is de weg Gods. Want God wil dat zijn volk alleen zal wonen. Ze staan wel in de wereld, maar ze zijn niet van de wereld. Dan kun je midden in een stad wonen en toch eenzaam. Kun je midden in een kerkelijke gemeente leven, uiterst rechtzinnig en toch eenzaam. Want alle die godzaliglijk willen leven, zullen vervolgd worden. Paulus wijst op het voorbeeld van Mozes. Hè? Door het geloof heeft Mozes geweigerd de zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Hè? Verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. En hij achtte de versmaaldheid van Christus van meer waarde, hè, dan de schat in Egypte, want hij zag op de vergelding des lands. En in het 11e vers, geliefde, kondigt Christus aan dat hij haastig komen zal. Hè? Dat duidt op zijn wederkomst. Zie, hij komt met de wolken. Zie, ik kom haastiglijk. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid en alle volken in rechtmatigheid. En dat zal een dag zijn, geliefde. Maar zien we naar uit naar zijn toekomst? Hè? Of hebben we hier op aarde nog toekomstperspectief? Vele christenen bouwen huizen als kastelen, letterlijk en figuurlijk. En willen een toekomst opbouwen om het beter te krijgen in de wereld. En hier in Canada dienen de meeste Nederlandse emigranten God en de mammon. Ja, velen zijn geëmigreerd om het beter te krijgen. Hè? De zulken hebben maar één God. Hè? Dat is de geldgod, de jacht naar de dollar. En ze liegen en bedriegen alles bij elkaar. En dan heb ik het over kerkmensen, hoor, om elkaar eraf te rippen. Nee, zoals die handelaar van Salomo rept, het is kwaad, zal de koper zeggen. Maar als hij weggegaan is, dan zal hij zich beroemen. Nee, van die huichelaars zitten de kerken mutvol, nee, op en onder de kansel. En Gods volk kan bijna niet meer kerken, nee, vanwege de kerkelijke corruptie. En ook hier in Canada vergaderen vele kerkmensen zich schatten die echt ten vure bewaard worden. En waarmee zij hun zielenzaligheid op het spel zetten. He, maar geliefde, deze wereld zal vergaan. En alle werken die daarin zullen zijn, zullen verbranden. He, die brand is niet te blussen en niet te verzekeren. Want de brandweer en de brandverzekeringen zullen straks verbranden als deze wereld zal vergaan. Nou, wat moet je met zo'n toekomst? Deze wereld heeft geen toekomst. Maar het gaat naar het einde. He, de tijd is nabij. Christus zal wederkomen en daarmee de laatste trap van zijn verhoging voltooien. He, want wie zal de dag zijn de toekomst verdragen, geliefde? En wie zal verstaan als hij op de wolken des hemels verschijnt? En als wij Christus niet kennen als onze persoonlijke borg en zaligmaker, zullen we straks niet kunnen bestaan voor de toren van het Lam. Het is niet genoeg te weten dat Christus er is. Is hij het voor u en mij? Is ons leven Christus en ons sterven gewin? Als dat zo is, dan gaan we ten hemel in en erven koninkrijken. En dat blij vooruitzicht hadden de gelovigen in Philadelphia. Die mensen hadden zicht en verwachting op de eeuwige heerlijke toekomst. De toekomst van onze Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus spreekt, die spreekt de gelovigen troostvol toe. En steekt de christen in Philadelphia en de gelovigen, de kerk van alle tijden en plaatsen, en steekt die een hart onder de riem. Houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Wat hebben die mensen? Het geloof en een goed geweten. Weet je wat er eigenlijk staat? Houd dat gij hebt ontvangen. Het geloof is immers een gave Gods. En hoe moeten wij het geloof houden? Door het steeds te ontvangen. Niet dat een gelovige zijn geloof verliest. Nooit. Maar het geloof houden ziet op de beoefening ervan. Ik moet die tekst eigenlijk nog genuanceerder uitleggen. Er staat feitelijk, beoefen hetgeen gij ontvangen hebt. We leven in geesteloze dagen. Er ligt weinig glans op de kerk. Het geloof is weinig in de beoefening bij Gods volk. Hoe komt dat? We hebben gebroken bakken uitgehouden die geen water houden, geliefden. We hebben Gods voorzienigheid weggepleisterd met loze kalk. We leven niet meer in afhankelijkheid van hem die al het goud en het zilver heeft en het vee op 1000 bergen. En dan zeggen ze, ja, het is alleen door de gerechtigheid van Christus. Ja. Maar geliefden, als je geen lust hebt om je leven te versieren, en in afhankelijkheid van hem te leven, dan mag je je bekering nog wel eens nakijken. En er zijn weinig christenen die op God durven wagen voor tijd en eeuwigheid beide. En nog minder predikanten die erover durven preken. Een zondag 10 wordt gecamoufleerd met een beetje dode godsdienst. En Gods volk dat uit de hand des Heren leven mag zitten sterven. Ja. Want dat volk wordt elke dag in de dood overgegeven om Jezus wil geliefde. Maar dat is enkel liefde van God, volk des Heren. Onder het kruis. Opdat niemand uw kroon nemen. Dat is de kroon des eeuwige levens. En zonder strijd geen overwinning. Laat staan een kroon. Indien, Paulus zegt, indien iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De strijd moet ook nog wettig gestreden zijn ook. Je kunt een gevecht met de zonde aangaan. Maar alleen degene die der zonde gestorven zijn, die strijden wettig. Namelijk door woord en geest. Er is ook een weg van de hemel naar de hel. Velen zullen de hemel willen binnengaan, maar niet kunnen. Omdat zij niet wettig hebben gestreden. Die mensen zitten wel in het borden van geloof. Maar ze zijn niet gestorven aan de wet. Ze ijveren om de wet te doen in dankbaarheid. Maar dat streven red je niet van de hel, hoor. Om een kroon te verliezen moet je er een hebben. Dat is toch eenvoudig. Nu, Gods volk heeft een kroon. Om die te werpen voor de troon. U zegt, ze kunnen die kroon toch niet verliezen? Nee, dat wordt hier ook niet bedoeld. Vers 11 is een waarschuwing. Opdat de gelovigen standvastig zouden blijven in het geloof. Het is ook een waarschuwing voor de leraars in het bijzonder. De kroon ziet dus op de ambtelijke bediening feitelijk. Die ambtelijke bediening... die is te verliezen. He, ambtelijke bediening, dat zien we bij Simson. Maar voor een tijd heeft hij de ambtelijke bediening verloren. En zijn ambtelijke kracht verliest hij als hij zijn lange haren als teken van zijn Nazireeschap laat afscheren. He. Ook Petrus, he, die verzondigde zijn ambtelijke bediening toen hij zijn meester verloochende. Ja. Zowel Petrus als Simson zijn in het ambt hersteld, he, omdat Christus de getrouwe he, was, ook ten aanzien van hun ambtelijke roeping. En met de waarschuwingen in vers 11, dat is niet overbodig, he, want Christus zegt, is nooit overbodig, he, want hij is het woord, en zijn woorden maken het woord. Het woord kroon, he, dat is stefanon, he, dat staat in de grondtaal, in de accusatives. He. Wat betekent dat? He, dat staat dus het leidende voorwerp, he. Stefanus betekent kroon of krans. Hè? Stefanus was letterlijk het leidend voorwerp, want hij werd gestenigd en hij ontving de kroon des levens. Hè, maar in vers 11 staat echter uw kroon. Hè, Christus wil zeggen, het is en blijft uw kroon. Want de genadegift van God is onberouwelijk. Hè, Christus behandelt zijn volk overeenkomstig haar geloof. Hè? Hij waarschuwt voor ongeloof, hè, want dat doet Gods volk naar de haar kroon verliezen, niet krachtens haar staat. He, want die ligt eeuwig vast, maar naar de stand des levens. He. Christus weet wat van zijn maagsel is te wachten. He, hoe zwak van moed en hoe klein ze is van krachten. En daarom steekt hij zijn volk een hart onder de riem. He, waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking komt. Opdat ze enkel uit hem zal leven. He, die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijns Gods. Vers 12. He, die overwint door het geloof. He, in het verlies van alle eigen gerechtigheid die uit de wet is. He, daar gaat er altijd mee gepaard. He, we hebben in de vorige brieven. Dat hebben we in de vorige brief uitvoerig behandeld. He, die overwinnen zullen als pilaren in de tempel Gods zijn. He, een pilaar is nodig. Het gebouw te ondersteunen. He, een pilaar is het symbool van standvastigheid. Pilaren. Waarvan hier gesproken wordt, zijn dus niet nodig ter ondersteuning van het huisplan Gods. He, want de hemel heeft geen pilaren nodig. Hoor. Want God is te volzalig in zichzelf. En heeft niet voor nodig om door iemand gediend te worden, als een behoevende. He. Alleen Christus is de uiterste hoeksteen van de tempel Gods, waarop alles rust. He. En in Efeze 2 vers 19 en 22, ik lees het u voor. He, zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, he, maar medeburgers en heilige en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot de woonstede Gods in de geest. Hier worden de apostelen en profeten genoemd als het fundament van de tempel Gods. He, omdat zij de woorden Gods gesproken en geschreven hebben. He, die tot de canoniciteit van de heilige schrift behoren. En als een oud gebouw is vergaan, geliefde, he, er staan de pilaren dikwijls nog overeind. He, dat zien we vaak in het verre oosten in de ruïnes. En dan zie je die ruïnes van die arenas en dan staan die pilaren nog overeind. De pilaren dienen tot gedenktekens, die nooit meer vergeten zullen worden. En nog spreken nadat ze gestorven zijn. In het oosten werden er in die pilaren van de tempels eretitels gegraveerd. Zodat het volk er gedurig aan herinnerd werd. En Salomo noemde twee pilaren van de tempel. Jachin, hij zal bevestigen, en Boas, in hem is kracht. Nou, zo doet de Heer ook met zijn geroepen knechten. Hè. God maakt van hen pilaren in de tempel Gods. Hè, want hij zal ze zelf bevestigen en schragen. Hè, dat zien we duidelijk bij veel van onze oudvaders. Sommigen stonden pal voor de waarheid. Hè. Ze hebben de waarheid der schrift verbreid en overwinningen erdoor behaald. En in hun geschriften spreken ze nog nadat ze gestorven zijn. En dat heeft niks met de afgoderij die ze vandaag met die oudvaders bedrijven. Nee. Die zegt en zus zegt en zo zegt, dat is zo'n beetje de godsdienst van vandaag. Ja, maar die pilaren Gods in Gods tempel, hè, dat geldt in het bijzonder voor de getrouwe leraars, hè, maar ook in het algemeen ook voor het ambt alle gelovigen. En als wij tot een pilaar gemaakt worden in de tempel Gods, geliefde, dan zullen we er nooit meer uitgaan. Als Christus iemand verkoren heeft op zijn dienst, dan zal God hem zelf bevestigen en schragen. Hij zal niet wankelen in de eeuwigheid. Maar dat loopt over zijn eer. En dat zien we duidelijk. We moeten altijd maar voorbeelden uit de Bijbel zelf halen. We zien dat ook duidelijk bij Jona. De profeet vluchtte van voor het aangezicht des Heren. Jona weigerde om naar Nineveh te gaan. Maar hij is er toch gekomen. Al ging zijn reis op dwars door de Middellandse Zee over de bodem van de oceaan. Gods eer was eraan verbonden. En dan komt alles waar God het hebben wil. En zoals hij het hebben wil, dan komt alles op zijn plek. En hetzelfde zien we bij Simson, die een Nazireër God zou zijn tot zijn dood toe. Zijn laatste slag was de grootste slag. Want God laat ondanks zijn zonde, zijn woorden en zijn beloftes nimmer te raden vallen. Want zijn roeping is onberouwelijk. Dat zijn soms wegen dwars door de zonde, geliefden. Moet je niet tegen de God niet zeggen. Maar pilaar te zijn in Gods tempel, dat betekent in het bijzonder dat Gods kinderen eeuwig blijven staan. Jager en Boas zijn reeds gevallen. Het waren stenen pilaren, die zijn toch grijs vergaan. Maar pilaren in Gods tempel blijven eeuwig staan. Ze zijn onaantastbaar. Ze hebben voor eeuwig een vaste plaats in de hemel. Gelijk wij gehoord hadden, al zo hebben wij gezien in de stad des Heren der Schaar, in de stad onze Gods. God zal dat bevestigen tot in eeuwigheid. En ik zal op hem schrijven de naam mijn God, zegt Christus. En we hebben gezien dat in stenen pilaren eretitels werden gegraveerd. Christus schrijft de naam van God op de geestelijke pilaren des tempels. De naam van God, Heren, dat is Yahweh. De ik zal zijn die ik zijn zal. geliefde, zoals we hier bij elkaar zitten, hebt u als het goed is, alle de naam van God, dat is Heren, dat is Yahweh, op uw voorhoofden geschreven. Alle gedoopten ontvangen de naam van God en hun voorhoofden. Ze behoren God toe. En God zal hen tot gruis maken als men niet gelooft wat God belooft bij de heilige doop. En dan zal je vergaan. Net zoals die stenen pilaren van Jachin en Boas. Maar Christus zal zijn volk tekenen met de naam van God. Omdat ze zijn eigendom is. Gods kinderen zijn herkenbaar aan de nieuwe naam op de witte keursteen. Het is een vreemde naam, want niemand kent die naam. Dan die hem ontvangt. Dat hebben we gezien. Het is een vreemde naam en een vreemde gerechtigheid. Het is niet vreemd zoals wij iets vreemd vinden. Nee, het is vreemd omdat het heerlijk is. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods. En weet u, geliefde, wat er nog meer op die pilaren geschreven wordt? De naam van de stad van God. Dat is het nieuwe Jeruzalem. Waarom? Omdat de stad Gods verblijd is met zulke pilaren. In Psalm 46 kunt u dat lezen. De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods. Het heiligdom der woningen des Alleroosten. En beekjes komen voort uit de rivier die de stad van drinkwater voorziet. Geestelijk gezien is dat drinkwater, niet om de dorst te lessen, want in de hemel is geen dorst. Maar om verzadigd te zijn met zijn goddelijk beeld. Standvastige christenen zullen de stad Gods verblijden. Omdat ze door het geloof staande blijven, werkzaam zijn, vruchten voorbrengen, zielen tot Christus leiden. En daarmee de stad Gods verblijden en de engelen verblijden. En de rivier die de stad Gods verblijdt is als een stroom levend water springende tot in het eeuwige leven. Dat kunt u lezen in Openbaring 22 vers 1. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens. Klaar als kristal, voortkomende uit de troon van God. De Samaritaanse vrouw die kwam naar de put om water te halen. Maar hier op aarde hebben we water nodig om de dorst te lessen. Maar Christus zegt tot die vrouw. Maar als u gedronken zal hebben van het water dat ik u geven zal, dan zal u in de eeuwigheid niet meer dorsten. Maar het water dat ik u geven zal, dat zal worden tot een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. De stroom van levend water daalt uit de hemel neer om uitgedroogde en ten dode gedoemde zielen onder het heilige recht Gods nooit meer te laten dorsten. Maar dat zij zich eeuwig in God zouden verblijden door de tussenkomst van de middelaar. En dat levend water, geliefde, zal in hen worden als een fontein van water, hè, springende tot in het eeuwige leven. En een eeuwige blijdschap zal op hun hoofden wezen. En alzo zullen de vrijgekochten de zere wederkeren. En met gejuich tot Sion komen. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. En vreugde en blijdschap zullen zij aangrijpen. En treuring en zuchting zullen dan wegvlieden. En dan zal die blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt en hoogste toppen stijgen. En geliefde toehoorders, kennen we iets van die eeuwige blijdschap bij ondervinding? Hebben we reeds gedronken uit de fontein van levend water, zoals die Samaritaanse vrouw ontvangen mocht, hè, tot haar eeuwige zaligheid? En leven we eruit, spreken we eruit, hè, die vrouw die mocht daar uitspreken. Hè, komt zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Hè, dat worden eerlijke mensen, hoor. Je hebt niks meer te verbergen. Is deze niet de Christus? En dan gaat ze naar de stad Sichar en dan laat ze de getuigenis klinken. En dan komen al die mensen in Sichar tot bekering. En zijn we reeds gekomen tot de berg Sion? He, die mensen moesten van de berg Sichar af. He, dat was of van de berg Gerizim. He, dat was hun plaats van aanbidding. He, van de Samaritanen. Maar ze moesten allemaal van die berg afkomen, de diepten in. En daar vonden ze Christus. He, bij de bron Jacobs. En ze kwamen tot de berg Sion. He, en de stad is levende gods. He, tot het hemelse Jeruzalem. En de vele duizenden engelen. En tot de algemene vergadering van de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God, de rechter over ons allen. En de geesten der volmaakte rechtvaardigen. En tot de middelaar des Nieuwe Testaments. De Heer Jezus. Tot het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan van Abel. En geliefde, heb ik nou gehoord wat de geest tot de gemeente zegt? Heb u oren gekregen bij God vandaan om op te luisteren. De zaligheid die is weggelegd voor het Sion Gods. Het is nog het heden der genade, de welaangename tijd, de dag der zaligheid. En gij wordt heden geroepen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Er is geen verontschuldiging, mensen. Er is geen enkele verontschuldiging. De Heer heeft er alles aan gedaan. Om God met zichzelf te verzoenen. Ja, dat is geschied. Er is vergeving. Maar hebt u het nodig? Hebt u vergeving nodig? Is het al noodzakelijk gemaakt in ons leven? Ja? Zijn we al ontdekt geworden aan ons dode ademsbestaan? Hè? Dus en zodanig ontdekt dat het een last is van zonde en plagen niet te dragen. Nou, hier hebt u het water des levens om niet. Het wordt u geopenbaard vanuit het woord. Christus is gekomen tot zijn volk. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar die hem aangenomen hebben, dat betekent die hem ontvangen hebben. Die heeft hij macht gegeven, kinderen gods te worden. Namelijk, die in hem geloven. Nou, die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Amen. Och, lieve heren, het is maar stotteren en stamelen. Want gij kunt het alleen in het hart brengen. En gij kunt het met kracht in het hart brengen. En dan zullen ze leven, die dood zijn in zonden en misdaden. Die zullen u erkennen. Die zullen in de schuld vallen. O Heere, want gij doet geen halfwerk. En gij trekt ze met koorden van liefde. En gij zult ze voeren met smeking en geween. Totdat ze komen aan de voeten van Christus. En het leven ontvangen. In zijn naam. O Heere, zegen deze spijzen om Jezus willen. Amen. En geliefde, laten we tot slot nog zingen vanuit de 87ste psalm, daarvan de versen 1, 4 en 5. Psalm 87, vers 1, 4 en 5. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen hem gewijd. De Heer die zich in Sions heil verblijdt, bemint het meer dan alle Jacobs steden. En wat er verder volgt in de versen 1, 4 en 5 uit de 87ste psalm. gemeente, laten we eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.